Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen.
Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we ondertussen verbonden met eerwaarde heer Pierre-François. Een zeer goede ochtend gewenst, eerwaarde.
Goedemorgen, Kevin.
Ja, we gaan misschien toch eerst even vragen hoe het met u gaat in deze tijd.
Oh, wat lief die vraag te stellen. Wel, kijk, ik denk dat we allemaal in hetzelfde bootje zitten. Mijn gezondheid gaat goed, bedankt. En die van mijn huisgenoten ook. Maar anderzijds delen we in die moeite die veel van onze luisteraars hebben, denk ik, om thuis te blijven. En zeker aan de kant van de jongeren. Want we zijn niet gemaakt om opgesloten te blijven. Hè. Vergeet niet dat Jezus gezegd heeft, onderricht alle volkeren. En hij stuurt ons tot aan het uiteinde der aarde. En dus blijf in je kot is niet precies de boodschap die Jezus ons gegeven heeft op de dag van zijn hemelvaart of aan de vooravond van Pinksteren. Dus bij bepaalde mensen die een soort eremitaanse spiritualiteit hebben, valt dat nog mee, opgesloten te blijven. Mm-hmm. Maar voor de doorsnee gelovige of de doorsnee priester, ik heb het nu over de, niet de reguliere, maar de seculiere klerus, die mensen zijn toch mensen van het volk en van de straat. En ja, voor ons valt het bijzonder moeilijk niet bij de mensen te kunnen zijn. En ik zie ook dat bepaalde mensen graag willen biechten en ze moeten wachten. Mensen willen de communie ontvangen. Ik kan het niet zomaar geven, tenzij natuurlijk ernstige gevallen zoals doodgevaar en noem maar op. Doopsters, ik heb nooddoopsters kunnen toedienen, maar ik heb nog niet de volle viering kunnen celebreren van de opname in de katholieke kerk. Dus dat zijn allemaal dingen die wij missen, zoals neem ik aan, de jongeren hun jeugdbeweging missen en de kinderen het op school kunnen gaan, de mensen normale relaties hebben op kantoor of dat we gewoon in een bus of een tram kunnen stappen, mm-hmm, zonder dat gedoe dat we nu hebben. Dus
ja, want voor alle duidelijkheid, u spreekt ook over de gemeenschap waar u mee samen leeft. En dat komt natuurlijk omdat u deel uitmaakt van de personele prelatuur van het Opus Dei in ons land. En met hoeveel wonen jullie dan eigenlijk samen in één huis?
Dus de meeste leden van het Opus Dei wonen bij hun thuis, zijn getrouwde mensen. Mm-hmm. Maar er is inderdaad een klein aantal celibataire leden die de vorming geven aan de anderen als hoofd. Bedoeling hebben in hun roeping en dat een totale beschikbaarheid vraagt, die leven wel in bepaalde gevallen gezamenlijk in hun huis. Mm-hmm. Dat noemen we niet echt gemeenschapsleven, maar familieleven, mm-hmm, omdat we een heel seculiere spiritualiteit hebben. En wij wonen hier in Antwerpen met 6 en die mensen hebben natuurlijk het grote geluk, aangezien ze in dezelfde bubbel zitten als ik. Dus dat ze wel de mis kunnen bijwonen. Maar tot onze grote spijt kunnen we niemand van buiten uitnodigen in verband met de maatregelen die ons worden opgelegd, hè, door de kerkelijke en vooral de burgerlijke overheid.
Ja. Nu, het is wel zo dat deze tijd heeft dus een soort van creativiteit ook gevraagd van een ieder, denk ik, in de kerk en in het bijzonder aan de priesters die met pastoraal bezig zijn, zoals u. Kunt u misschien een voorbeeld geven van hoe dat u ook gebruik hebt gemaakt van media en nieuwe media om toch aan die, ja, aan die taak te voldoen?
Ja, zoals je weet, hè, was ik ingenieur in informatica voordat ik priester was, wat me een beetje geholpen heeft om een weg daarin te vinden. Maar het initiatief kwam niet echt van mij, het kwam van de mensen die ik aan voorbereiden was op het huwelijk. Aangezien ik in Antwerpen in een studentenstad ben en dat ik me een beetje ontferm over die nieuwe pastorale categorie van de young professionals. Het zijn mensen die al afgestudeerd zijn, maar nog niet getrouwd zijn. Die categorie bestond vroeger zo goed als niet. Mijn ouders bijvoorbeeld zijn getrouwd 2 weken nadat ze waren afgestudeerd. Dus ze zijn maar 2 weken young professional geweest. Tegenwoordig is dat 10, 12 jaar dat het duurt. En voor die mensen is er niet veel op dit ogenblik. En ik bied ze dus wat vorming aan. Rond de Sint-Jacobskerk, onder meer in Antwerpen. En daardoor, op een heel natuurlijke manier, zijn er vragen gekomen van voorbereiding op het huwelijk. Het was allemaal heel mooi, want we hebben de mensen dan samengebracht en gewacht dat bepaalde koppels, zelfs die aan beide kanten van het Atlantische Oceaan moesten zitten, tijdens de vakantie van Pasen samen zouden komen. Die week hebben we dan een cursus voorbereid. Maar toen kwam ons coronavirus, die wat goed in het eten heeft gegroeid. En we zaten daar en ze hebben dan gezegd, zouden niet via de teleconferentie of videoconferenties kunnen vergaderen. En dan heb ik inderdaad die lijst, die cursussen die al begonnen waren, dus overgebracht naar een elektronische platform. Dat is heel gemakkelijk, kan zelfs gratis. Dat men vanuit een computer of een smartphone of een tablet een videoconferentie kan houden met mensen. Het is gratis als men beschikt over het internet. En men ziet ook die andere persoon, want de meeste van die apparaten hebben wel een camera. En dus hebben we dan die cursus voorbereiding op het huwelijk verder gezet. In dit geval was dat zelfs in het Engels, want het ging over een Antwerpenaar die gaat trouwen deze zomer met een meisje uit New York. En het ging over een doctoranda hier in Antwerpen van Italiaanse afkomst, waarvan de verloofde in de Universiteit van Yale zit in de Verenigde Staten. Onze gemeenschappelijke taal, en dat is het geval voor die young professionals die een internationale groep vormen. Als ze onder Vlamingen zijn, spreken we Nederlands uiteraard. Maar vanaf het ogenblik dat er enkele buitenlanders bij zijn, spreken we meestal Engels. Het kan af en toe gebeuren dat het Frans ook gebruikt wordt, maar meestal is dat Engels. En dus hebben we die cursus verder gezet op die manier. En ik moet zeggen, dat was indrukwekkend dat zij zaten natuurlijk met de druk van wij willen vooruit, we willen dat ons dossier in orde komt, we willen dat we voorbereid zijn om dat sacrament te kunnen ontvangen, ook al zijn enkele van die huwelijken een beetje naar achter geschoven wegens de beperkingen om het te vieren. Toch was de druk heel groot van hun kant om dat verder te zetten. En ik heb dus gedaan wat de kerk moet doen, beantwoorden aan elke redelijke vraag van de gelovigen. En zo denk ik dat dat een historische première is. Huwelijksvoorbereiding in het Engels vanuit Antwerpen met mensen van aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. En dat is natuurlijk zijn leuke aspecten, want dan moet je ook weten hoe laat het is in die andere plaatsen. Zitten ze nu in de Verenigde Staten aan de oostkust of de westkust? Hè? Mm-hmm. Dat scheelt wat qua uren. En dus hebben we een uur moeten vinden. Hier is dat begin van de namiddag en hier is dat in de ochtend. En zo hebben we die les gegeven over het Atlantische Oceaan.
Wel, misschien wat ik ook nog zie, is toch wel dat het is toch wel ook ontroerend om te zien hoe dat. Ja, internet heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen, dat is nu eenmaal zo. Maar ook zeker voor de evangelisatie, dat u toch op die manier ook antwoord geeft aan de oproep van Paus Franciscus om ook sterk in te zetten op de voorbereiding voor het huwelijk.
In elk geval, ik had zo het gevoel van dit is historisch, dus dat maken we niet elke dag mee. En dat geeft ook het gevoel dat het zou zo droevig zijn dat mensen hun huwelijk zouden moeten uitstellen, omdat ze op religieus gebied nergens staan, omdat ze geen voorbereiding hebben kunnen hebben. Dus daar denk ik toch dat de techniek ons een beetje heeft geholpen, ja.
En zijn er dan nog bepaalde dingen die u heeft gedaan te maken met die nieuwe media, zeg maar, om ook aan die pastorale taak te voldoen?
Wel, met de scouts bijvoorbeeld, zoals je weet, ben ik de geestelijke raadgever van de Internationale Unie van de Europa Scouts en Gidsen. Mm-hmm. Het was voorzien dat we een internationale ontmoeting hadden in het zuiden van Frankrijk in mei, het verlengde weekend van 1 mei. Dat kon niet doorgaan, maar geen probleem. We hebben allemaal heel mooi ons scoutsuniform aangetrokken en zijn achter onze webcam gaan zitten en hebben weer eens een teleconferentie gehaald. In plaats van te vergaderen daar dagen aan een stuk, hè, in een huisje in het Franse Baskenland, wel, hebben we dat van hieruit gedaan. En van daaruit is een ander gek initiatief gegroeid. Dus aangezien ik iets had verteld aan een van de scouts in een internationale ontmoeting over de zin van het lijden, hebben ze mij gevraagd in de Goede Week een voordracht te geven over het lijden juist. Ik denk dat het op Stille Zaterdag heeft plaatsgevonden. En opnieuw, teleconferentie, in dit geval had ik 40 jongeren, rond de 20, 30, allemaal leiders van de Europa Scouts. En het was in Spanje en ik heb mijn best Spaans naar boven gehaald. Ik heb een tijdje in Spanje gewoond, ten tijde van mijn doctoraat in theologie. En dus heb ik ze een voordracht gegeven over de zin van het lijden via internet. En het was heel interessant. Ik had 40 plaatjes op mijn scherm van allemaal levende mensen die in alle hoeken van Europa zaten, die mijn les hebben gevolgd. En op het einde mochten ze vragen stellen. Ik kon de vragen beantwoorden. En dat heeft ons wel een echt goed gevoel gegeven, want dat betekent dat we zonder lange afstanden te reizen met de trein of het openbaar vervoer of de wagen, dat we toch mensen bij elkaar kunnen brengen om vorming te geven. Dat is zeker aanmoedigend.
Ja, wat het mij onmiddellijk zo deed aan denken was het feit dat de apostelen zeg maar de heirbanen van de Romeinen gebruikten om het evangelie te verspreiden. Hè. Het wegennetwerk dat het Romeinse Rijk had uitgebouwd, gebruiken wij misschien dan wel als christenen die digitale heirbanen om toch het evangelie te verspreiden.
Het is een mooie vergelijking en ik denk dat ik die nog graag gebruiken, hè. Als je me de toelating geeft.
Het is helemaal toegelaten.
Dat ik van de auteursrechten uw metafoor kan verder citeren.
Zou u zelf ook kunnen aangeven wat zo een extra uitdaging is in het geven van bijvoorbeeld een conferentie digitaal? Wat is het element, we hebben al gehoord hoe interessant het is om in zeker in tijden zoals nu dat te kunnen doen, maar is er ook een nadeel aan? Merkt u zelf een moeilijkheid erin?
Ja, het is moeilijk in de zin dat door het feit dat de camera boven je scherm hangt en je kijkt niet naar de bovenkant van je scherm en je kijkt naar die verschillende figuren die je hebt op het scherm, krijg je alle deelnemers de indruk dat je opzij kijkt. Hè? Dus dat is niet zo sympathiek. Je komt minder sympathiek over omdat je altijd naar links of naar rechts kijkt ten opzichte van het geluk dat die mensen hebben van links of rechts van die camera te staan. En dan kom je minder sympathiek over en dan voel je dat als een gewicht, een psychologisch gewicht. Mm-hmm. En wat ik daartegen probeer te doen, dat is misschien de ogen sluiten of te kijken naar het oneindige en te zeggen, kijk hier, ik geef het voor u. Het is niet om sympathiek over te komen bij die mensen dat ik het doe, maar eerder omdat ik wil dat het u aangenaam is dat ik hier goede vorming in katholieke ideeën verspreid. En toen had ik ongeveer hetzelfde gevoel dat ik heb als ik achter een micro sta in Radio Maria. Er is geen reactie van het publiek, met als gevolg dat je je eigen dynamiek in jezelf moet dragen. En als je moe bent, gaat dat niet zo gemakkelijk, tenzij dat je dat probeert, die leemte probeert te vullen met de tegenwoordigheid van God, de overtuiging dat je doet voor God, dat je doet met God, met zijn genade. Dus dat is ook een uitnodiging tot verinnerlijking. En dat had ik me niet aan verwacht, maar dat is misschien ook een verrijking.
En in deze coronatijd, we zijn langzamerhand aan het zoeken naar een manier om zeg maar uit het dal wat te geraken en die maatregelen rond de lockdown ja, wat te gaan lossen en wat normaler te gaan leven. Maar toch blijft er een grote beperking. We worden iedere dag geconfronteerd daarmee op het nieuws, in de kranten, wanneer we op straat komen, alle mondmaskers en maatregelen. Heeft u nog een concrete tip misschien voor onze luisteraars die het misschien daar wat moeilijk mee hebben, hoe ze in deze tijd daarmee kunnen omgaan?
Ja, ik denk dat verschillende bisschoppen al mooie ideeën hebben gegeven daar rond. Namelijk dat de mensen misschien bang zijn omdat ze te veel denken aan hun gezondheid, hoe ze zich gaan voelen en misschien niet genoeg aan het eeuwige leven of het kruis van Christus. Dus dit is een beproeving zoals een andere. Het vraagt ons ons sociaal leven wat te beperken en onze bewegingsvrijheid. Dat is een vorm van armoede. Iemand die rijk is, kan om het even wanneer gaan waar hij wil. Iemand die arm is, ja, kan dat niet doen. Wij krijgen een soort armoede opgelegd op het gebied van sociale contacten. Maar de armoede is niet wat je hebt in je portemonnee, het is wat je hebt in je hart. Dus je wordt niet arm omdat men je leegplundert. Men wordt arm wanneer men die situatie aanvaardt en in zijn hart bemint. Dus ik zou zeggen dat deze situatie ons uitnodigt om een aantal aspecten van het onthecht zijn te herontdekken. De armoede wordt een verrijking vanaf het ogenblik dat we die graag aanvaarden. Niet dat we zeggen, heel goh, ik ga het maar doen omdat het verplicht is. Ik kan niet anders, ik kan niet ontsnappen. Maar nee, hier, jij geeft me een kruis. Ik wil ze graag dragen. En voordat ik ze ga dragen, ga ik het eerst omhelzen. En het probeer te beminnen, hè? Zoals de martelaren, zoals Christus zelf. Dus ik denk dat wij die situatie moeten gaan beminnen zoals iemand anders een ziekte moet beminnen als tegenvalt of een zwaar beroepsopdoffer. Het zijn allemaal uitnodigingen om te gaan kijken dat we niet bang moeten zijn van geen eten te hebben of niks te drinken of niks om aan te trekken. Waar we bang voor moeten zijn, dat is die innerlijke band met Christus te verliezen. En in die zin denk ik dat de mensen die innerlijk leven hebben, die weten dat ze de dood of de ziekte niet moeten vrezen, die mensen gaan veel rustiger door het leven. Risico nul gaat nooit bestaan. Dus in de tijd zeiden de mensen, blijf niet kort. En de civiele en de kerkelijke overheden hebben dat ook gezegd. En we moesten ze gehoorzamen als we een beetje gezond verstand hebben. Maar nu denk ik dat de kerk vooral ons zal zeggen, treed uit je kot, hè? Kom buiten. En dan gaan we echt de hulp moeten invragen van de Heilige Geest, zoals de apostelen die in het cenakel opgesloten waren gebleven, uit vrees voor de Joden, ineens de kracht hebben gekregen van God om te zeggen, en nu is gedaan en nu komen wij buiten. Zonder gekke dingen te doen. Hè? Dus we mogen het virus niet verspreiden op een onnodige manier. Maar te bang zijn of het risico nul willen hanteren, dat is ook niet wijs. Want risico nul bestaat niet. Hè? Dus als je binnen je kot blijft, het huis kan nog altijd instorten. Hè? Dus inderdaad. Ik bedoel, risico nul bestaat niet. Misschien moeten we dat zeggen aan de mensen. In hun geloof in het eeuwig leven en het hiernamaast kan ze helpen om dat te relativeren en te plaatsen. Hè?
Ik denk dat inderdaad het overwinnen van een bepaalde vorm van angst en terughoudendheid een uitdaging zal zijn, hè, voor heel veel mensen. En we danken u ook voor de raadgevingen daarin. Eerwaarde, ik dank u als eens van ganser harte dat u even de tijd hebt genomen om onze vragen te beantwoorden in deze ochtend. En dan hoop ik dat we heel snel terug naar de normaliteit kunnen terugkeren en dat we elkaar ook snel terugzien.
Dat hoop ik ook van gas mijn harte.
Een fijne dag nog, hoor.
Dag.